Het heilige evangelie. Twee dagen later was het feest van Pasen en van het ongedecemde brood. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten op welke manier zij Jezus door list zouden kunnen grijpen en hem ter dood brengen. Want ze dachten niet op het feest. Er mocht anderszins onlusten ontstaan onder het volk. Terwijl Jezus zich te Betanië bevond in het huis van Simon de Melaatse en daar aan tafel aanlag, kwam er een vrouw met een albasten vaasje echte, zeer dure nardusbalsem. Zij brak het vaasje stuk en goot de inhoud over zijn hoofd uit. Sommigen waren er verontwaardigd over en zeiden onder elkaar: waar is die verkwisting van de balsem nu voor nodig geweest? De balsem had voor meer dan 300 tiendelingen verkocht kunnen worden ten bate van de armen. Toen zij zo tegen haar uitvoeren, sprak Jezus: laat haar met rust. Waarom valt ge haar lastig? Het is toch een goed werk dat zij aan mij heeft gedaan. Armen hebt gij altijd in uw midden en gij kunt hun wel doen wanneer ge maar wilt, maar mij hebt ge niet altijd. Zij heeft gedaan wat in haar macht was. Zij heeft mijn lichaam op voorhand gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, waar ook ter wereld de blijde boodschap verkondigd zal worden, zal tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat zij heeft gedaan. Hierop ging Judas Iscariot, een van de 12, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. Deze waren blij toen ze dat hoorden en beloofden hem geld. Hij zocht naar een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. De geest eerst laten rusten. We hebben al wel uit de heilige liturgie van vandaag meegenomen hoe God op voorhand weet wat ons overkomt. En hier staat het nog een keer: zij heeft mijn lichaam op voorhand gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Niet in die zin dat zij het al wist, maar God wist het. En daarom bij wat ons overkomt, en ook bij het onbegrijpelijke dat Jezus overkomen is, dat grote geloof openhouden in de zorg van God. Hij zal ons voeden. En in die rust de plaats kiezen voor hem, dan pas opstaan, ingetogen, weer een dag voor de Heer. En in bijzondere mate, met een bijzondere reden, de zondag als de dag des Heren. En te passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. Een en al welwillendheid. Hè? Die vrouw laat zich gaan in liefde. Anderen zijn kwaad. Jezus heeft andere ogen dan de mens. dan klein maken in een gebaar, zoals zij. Dan ingaan in het gebed liggend, zitten toch verknield in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden, en dat vragen als een genade dat al onze bedoelingen, afzonderlijke daden, het geheel van ons handelen, zuiver geordend mag zijn. In dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. U begrijpt natuurlijk dat te midden van die bedreiging waarin Jezus staat, de hoge priesters, de schriftgeleerden, en dan ook nog die leerlingen en dan Judas, Jezus heeft niemand. En dat is uw plaats. Zie je die plaats waar Jezus is, maar zie je ook waar uw plaats is. Hè? En denk niet gering over wat u voor hem kunt betekenen. U kunt hem niet redden. Maar wat zijn liefde voor u betekent. En u moet er goed aan denken. Hier zit u natuurlijk met een groep bij elkaar, hè? Maar als u ziet over de wereld hoe weinig liefde er voor hemzelf is, als u ziet ook in de kerk, hoe mensen staan tegenover hem. Zie in die vrouw onze kerk en uzelf. Hoe in uw eenzame liefde in uw door de mensen onbegrepen liefde u bij Jezus bent, op zo'n manier dat hij zegt, dat is waard om in het evangelie opgenomen te worden, overal waar het evangelie wordt verkondigd, zal ook de herinnering aan haar verhaald worden wat zij heeft gedaan. Uw naam zullen ze vergeten. Ja, ergens in een boek zult u staan, of ergens op een kerkhof. Maar deze vrouw staat er model voor dat God het niet vergeet. Nooit. In eeuwigheid niet. En dan vragen dat we dat werkelijk zo mogen doen. Hè? Vragen wat we verlangen en het werkelijk proberen te verlangen. Het verlangen in je laten grijpen. Hè? Niet vlug, allemaal niet vlug, vlug. Maar een innerlijke kennis vragen van Christus onze Heer. Waarom doet de vrouw het? Wat voelt die vrouw voor hem? Nou, je kunt zoiets alleen doen als je hem kent, van binnen kent, als hij je hart heeft geraakt. En innerlijke kennis vragen van Christus onze Heer om hem meer lief te hebben en te volgen. Het evangelie in drieën weer eerste personen. U kent dat verder wel. En dat is uw eigen werk, hè? En invullen. Mensen die u kent, die veel van hem hebben gehouden. Uzelf. Ook de bedreigingen waaraan mensen blootstaan. Oh, het is zo afschuwelijk. Hè? Zij zochten op welke manier zij Jezus door list zouden kunnen grijpen en te dood brengen. Ze willen het ergste. Hoe gevoelloos mensen worden als anderen in de weg zitten. Maar niet op het feest, hè. Geen herrie, geen rouw. Dat is het ergste wat ze vrezen. Dat vrezen ze meer dan de zonde. Meer dan het onrecht. Zo zijn mensen. En Judas, die daar ziet hoe Jezus zich laat balsemen. Hij laat Jezus vallen. Hij hoort helemaal niet bij dat deftige gezelschap van die hoge priesters. Maar zoals veel eenvoudige mensen dat soms kunnen hebben. Oh, het is zo fijn om bij de grote Heere te mogen zijn. En zijn hart sluit zich voor Jezus. Hij spint er voordeel bij. Als Jezus aan zijn eind komt. Uit de weg wordt geruimd. En zo, ze doen nog niks, hè, geen herrie. Maar op een gegeven ogenblik is de zaak rond. En daar wachten ze op. En Jezus die het weet. En als het ware in het midden van de lus staat die om zijn hals wordt gelegd. Straks trekken ze aan. Hij weet het. Want hij spreekt al over zijn begrafenis. De personen invullen. Dus eerst de personen zien en dan ze invullen. Zodat u ze eerst goed beziet. Hè. Zodat u niet het evangelie gaat draaien naar wat u graag hebt. Maar het echt laat spreken. En dan invullen. Dan kijken hoe u dat kunt inkleuren. Wie is wie? En je kunt natuurlijk op een heleboel manieren. Hè? Want je kunt ook verschillende personen tegelijk zijn. In verschillend opzicht. En dan pas de woorden. Dan heb je die mensen leren kennen. En dan wat ze zeggen. Luisteren. Eerst zoals het bij Jezus is. Hè? Woord voor woord. En dan inkeer in jezelf en het vullen met de werkelijkheid van uw eigen bestaan. Zodat wat u verder ook overkomt. Of wat u overkomen is, niets valt er buiten het evangelie. Zodat u in alles met hem kunt leven, hem kunt herkennen. Dan kijken wat ze doen en dan het mee voltrekken, zodat het geheim in uzelf groeit. Aan het eind een gesprekje. Jezus. Of met die vrouwen. Met Jezus. Van hart als vrienden onder elkaar. Dus in zo'n gesprek. Zo'n gesprek is niet altijd hetzelfde. Hè? De inhoud van het gesprek hangt af wat u met hem beleefd hebt. U kunt hem troosten. U kunt uw deernis uitspreken. Of uw ontsteltenis, dat dat zo op aarde gaat. En uw immense aanbidding, dat in de mensen die onrecht lijden, hij zich door het evangelie, door de openbaring, laat kennen als hun lotgenoot, als hun deelgenoot. Alle onrecht is een heilige plaats. Hij is er. Er is niets op deze wereld waar u niet de sfeer van heiligheid kunt ontwaren. En dan aan het eind van het gesprek met hem vragen of hij ons bij de Vader brengt. In grote eerbied. Het is de Vader naar wie hij toegaat door de dood heen. En naar wie hij ons leidt. Sluit met onze Vader voor de kerk. Het kerkgebed. Dan de houding veranderen zodat u kunt schrijven. Waar was ik nu in de tijd dat ik niet bij hem was? Dan weet u, dan hoort u ergens bij die mensen die niet die vrouw zijn. Bijvoorbeeld bij die sommigen die verontwaardigd zijn of die eigenlijk zo eigen gedachten hebben. Eigen gedachten die niet de gedachten van Jezus zijn. Breng die gedachten bij hem. Na de reflectie of na tafel. Dus iedere keer als u gaat bidden, hè. Niet zomaar beginnen, maar aansluiten bij de genade en het inzicht dat u in de vorige oefening hebt gekregen. De tweede vraag. Waar waren we wel bij elkaar? Dat is waar u die vrouw bent. Hè? En als u een herhaling doet, daarop terugkomen. Hè? Meer en meer die vrouw willen worden. Of waar u Jezus bent, zelf slachtoffer van de dreiging, enzovoort. En u kunt zich ook bekeren, hè? Van de ene groep tot de andere. En de derde vraag. Wat voel ik nu na afloop van hem, voor hem? Na afloop van het gebed. En daar weet u wat uw kostbare nardusbalsem is. Wat het geurige reukwerk is waarmee u hem uw liefde kunt bewijzen. En bied het hem maar aan in alle eenvoud. Markus het 14e hoofdstuk vers 1 tot 11. Markus 14, 1 tot 11. Twee dagen later was het feest van Pasen en van het ongedecemde brood. Pasen. Pasen is ongedecemd brood, staat er. En Pasen straks. Op de eerste dag van het ongedecemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht. Dus Pasen is ongedecemd brood en Pasen is het paaslam. En die beide horen thuis in het paasmaal. Waar wilt gij dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals hij het gezegd had, en maakten het paasmaal gereed. Dus het ongedecemde brood en het ongebroken lam, want dat was het paaslam, hè? Het was niet zomaar een lam. Het ging om de eerstelingen. ongebroken, er mocht niks aan mankeren. En zo ook het ongedecemde brood. Ze zijn samen het maal van de eerste oogst. Ik weet niet of u die geschiedenis kent van dat ongedecemde brood. Hè? U moet zich voorstellen, een boerensamenleving, waarbij, dus er zijn natuurlijk, er zijn een heleboel dingen, zijn er niet, hè. Dus je moet, als ik zeg een boerensamenleving, moet je niet denken aan een moderne boer van nu met een tractor of zo, hè. Maar of met machines om te oogsten, hè. Dus de oogst gaat met de hand. En je komt niet iedere keer terug. Je kunt dat heel goed vinden in het verhaal wat in het Oude Testament staat over Boas, die bij de oogst gingen ze niet iedere keer naar huis terug, maar die kampeerde op het land. Kijk, oogsten doe je niet alleen, hè. Eén man zijn oogst, samen, en dan al dat land van de boeren achterin volgens. En dan kampeerden ze zo. En geen wonder dat ze het brood niet decemden, zodat het niet kon verzuren. Dus waar het om gaat bij het ongedecemde brood, dat is het eerste. En dat brachten ze ook aan God ten offer. Hè? En zo ook bij dat lam. De eerste oogst. En wat ze daarin ook beleefden, dat was bij de vlucht uit Egypte. Dat ze geen tijd hadden om het brood te decemen. En het ongedecemde brood meenamen en zo uit Egypte trokken. Het is het brood van de uittocht. Het paaseten. Om te vieren dat God, zowel in de natuur, door de schepping, als in de verlossing, ons te eten en te drinken geeft. Hij zal u voeden, zoals de intrede zang van de heilige liturgie van vanmorgen luiden. Hij is de schepper en de redder. Dus als u dat zo leest, hè, over Pasen, moet u dat niet alleen maar opvatten als een stukje geschiedenis van dit feitje, wanneer gebeurde dat? Als die tijdsaanduiding niet van belang was, had de evangelist die weggelaten. Dus de dingen die niet van belang zijn, die zijn in het doorvertellen gewoon weggevallen. Als het niet toe doet dat het paas is, dan wordt het gewoon niet vermeld. Maar je moet hier zien, bij het begin van het lijdensvak. Kijk, ik heb dat, je zult dat wel merken, ik heb het 13e hoofdstuk overgeslagen. Eigenlijk omdat, je kunt in de retraite maar heel weinig echt beschouwen. Je kunt echt niet zoveel stof beschouwen, willen doordringen. Dan begrijpt u ook waarom mensen een 30-daagse doen. Hè? Dat echte beschouwen heeft gewoon tijd nodig, rust nodig. Want als je te veel ineens krijgt, dan ga je gewoon moe worden. Dan kan je hoofd kan dat allemaal niet bergen. Zo. En vooral het dringt er niet diep genoeg door tot het hart. Hè. En daarom als er zo'n tijdsaanduiding staat, het was Pasen, blijf daar rustig bij stilstaan, bij wat dat betekent. Dit is het hoogtepunt van de schepping. Dit is het hoogtepunt van de verlossing. Ik zeg hoogtepunt. Was er dan al een verlossing? Jawel. Is de redding, de uitredding uit Egypte, is ook een verlossing. Maar hier wordt het pas in de volste zin van het woord Pasen. En het is ook goed om dat erbij te bedenken, omdat als wij het paasmaal vieren in de heilige Eucharistie, je het beste begrip kunt krijgen voor wat dat is. Vanuit het evangelie. Dus alles wat de kerk in de loop van de tijden erbij bedenkt, dat blijft een beetje in de lucht hangen. Dat is een beetje kennis in je hoofd. Als je niet ziet hoe de kerk daaraan komt. Hoe ze dat uit het leven van Jezus heeft gelezen. Want als u het in het leven van Jezus terugherkent, die leer van de kerk, dan wordt het warm, nabij, niet koel bedacht. En dan vergeet u het nooit meer. Dus als u eenmaal weet waar dat ongedecemde brood dat wij nu nog gebruiken, waar dat naar verwijst, naar de eerste oogst, naar de eerste verlossing, dan weet u ook dat de maaltijd, die de Eucharistie ook is, tegelijk een offer is. Want het is de maaltijd van het paaslam. En dat die maaltijd niet op de eerste plaats een voeding is van mensen door mensen, maar dat we daarin vieren dat God ons voedt. Dat wij door Hem daar worden gespijzigd.